Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends met Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Wenst u nog meer beursadvies en aandelentips van Inside Beleggen? Krijg dan nu 4 weken gratis Trends bij u thuis via www.trends.be/podcastaanbod.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Geert van Erk van Keytrade Bank is er deze week niet bij. Die is op vakantie, maar die zal volgende week opnieuw zijn licht laten schijnen over de beursactualiteit. Maar voor nu spreken we met Danny Reewegs van Inside Beleggen. Dag Danny.
Dag, chef.
Ja, en Danny, een veelgehoord gezegde onder analisten en economen is, als je 3 analisten of economen bij elkaar zet, heb je 4 meningen en jij merkt momenteel toch ook wel heel veel oneenigheid in de markten. Hoe kijk je daar tegenaan? Waarover gaat het precies? En is die feller dan anders, die oneenigheid momenteel?
Denk het toch wel. Dat is natuurlijk een goede reden voor. We zitten in een uitzonderlijke situatie. Heel veel analisten en beleggers hebben dit nog nooit meegemaakt. Een combinatie van een torenhoge inflatie die maar niet wil wijken. En dan anderzijds die recessievrees die steeds meer naar voren komt. Toch minimum een situatie van stagflatie, dus economische stagnatie. En hoge inflatie, ja. Ja, dat is iets van decennia lang geleden. Logisch dat heel veel analisten en beleggers toch wel wat in paniek zijn, heel veel bevraagd worden en dan toch wel wat scherper uit de hoek komen, waardoor die verschillen toch meer opvallen dan gewoonlijk.
Ja, en momenteel is er heel veel te doen rond de rally die we gezien hebben sinds het begin van de zomer. Sommigen spreken van een tussentijdse rally, maar dat we opnieuw nieuwe bodems zullen opzoeken. Anderen denken misschien wel dat die benen heeft, die rally. Ja, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, de meesten denken, dat is een typische bear market rally. Hè. Dus de berenmarkt is niet gedaan. Af en toe komt er dan eens wat opluchting, maar we gaan dieper weg. Ik denk dat dat nog niet zeker is dat we zover zijn. Hè. Ten slotte de bodem van midden juni op Wall Street en eind juni, begin juli in Europa, die houdt nog altijd stand tot op vandaag. Alhoewel dus er sindsdien nog heel veel slecht nieuws is geweest. Ja. Dus het kan nog altijd zo zijn dat we inderdaad toch de bodem al hebben gezien en dat we in verschillende etappes een herstelbeweging zien. En inderdaad, die herstelbeweging kan nooit het karakter hebben zoals we in 2020 hebben gezien, ten oorzaak op dat moment van de COVID-19-pandemie. Omdat toen centrale banken natuurlijk wel de power hadden om onmiddellijk en fors in te grijpen. Die mogelijkheid is er nu niet, omwille van de torenhoge inflatie.
Ja, en jij kwam ook wel een interessante statistiek tegen onlangs, die ook wel een beetje licht kan laten schijnen op wat ons nu te wachten staat wat betreft de volgende beurstrend. Wat vertelde die ons precies nu weer?
Ja, dat is een statistiek, een indicator van het huis CFRA. Die hebben gezegd, kijk, sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we al 13 keer gezien dat als er een berenmarkt is, en een berenmarkt is als vanaf de top meer dan 20% daling is, en dat is zo geweest. Hè. Op 16 juni stonden we op voor de S&P 500, dus de Standard & Poor's 500 index, 23,6% lager dan de piek begin januari. Als je dan een herstel ziet van meer dan 50%, dus dat de helft van het verlies terug wordt goedgemaakt, en dat is gebeurd op 16 augustus, dus stonden we terug boven 4200 punten voor de S&P 500-index. Als dat gebeurt, hè, dat is al 13 keer eerder gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog, ja, dan hebben we ook de bodem gehad. Hè. Dus dat is een indicator die voorlopig een track record heeft van 100%. Dus die klopte altijd. Wil dat zeggen automatisch dat je dan de 14e keer dat ook hebt? Nee, natuurlijk niet. Maar het geeft wel aan dat Het pessimisme is misschien wel te groot is en de evidentie te groot is. Ja, dit was maar een kortstondige opleving. We gaan sowieso in het najaar of begin volgend jaar nog lager.
Ja, dus ja, we kunnen onze geruststelling een beetje zoeken in die statistiek. Maar daarnaast zijn er ook wel een aantal economische signalen en indicatoren die er misschien wel op kunnen wijzen dat het ergste achter de rug is. Het is daar niet gitzwart alleen wat betreft de economische signalen, merk ik.
Nee, er is ook voor eerst rond inflatie. Het wordt natuurlijk nog altijd heel hoog gehouden, enkel en alleen door energie, een stukje voeding, maar de kerninflatie, die geen rekening houdt met voeding en energieprijzen, ja, die is duidelijk al maart, april gepiekt in Nederland. Dat is ook logisch, hè, want de economische activiteit is aan het verminderen overal. Ja. En er was oververhitting in vele sectoren en segmenten. Halfgeleiders is het meest duidelijk voorbeeld op dat vlak. Dus het is misschien ook niet zo slecht, ja, hè, dat er een afkoeling is op dit moment. Twee is dat bedrijven tot nu toe toch zich goed hebben kunnen handhaven. Als we kijken naar de cijfers in het tweede kwartaal, de vooruitzichten die zijn niet overal verschrikkelijk slecht. Hè. De prijzen zijn doorgerekend. Tot nu toe is er geen massaal afhaken van consumenten of van schrappen van orders. Natuurlijk, voor een stuk gaat dat nog komen. Maar het is natuurlijk zo, hè, in tegenstelling tot de jaren 70-80, dat we nu niet zitten met een torenhoge werkloosheid.
Ja.
En dat de overheden ook wel geleerd hebben. En dat ze waarschijnlijk, kijk naar wat Duitsland afgelopen weekend heeft beslist om een nieuw pakket aan steunmaatregelen. Dus ook daar, ja, bedrijven en consumenten worden niet zomaar achtergelaten. Hè, de crisis wordt toch wel zo snel mogelijk aangepakt.
Ja, misschien helpt dat om een deel van het pessimisme bij de luisteraars, ja, en de beleggers weg te nemen. Om even in te gaan op een aantal bedrijfsresultaten. Een van de twee aandelen die jij er voor deze week hebt bijgehaald is dat van Akkermans en Van Haren, de Antwerpse portefeuillemaatschappij, de holding. Om de huidige jaarresultaten een beetje te begrijpen, helpt het om nog even terug te grijpen naar de laatste. Want toen was er ook wel iets bijzonders aan de hand. Wat was dat nu precies weer?
Ja, dus bij de update in mei werd er toch vlak voordat DME apart ging noteren op de beurs, dat is eind juni gebeurd, werd er toch al een beetje voorzichtigheid ingebouwd door te zeggen, ja, wellicht gaat het resultaat van DME in 2022 lager zijn dan 2021. Dat was door analisten niet verwacht, dus dat was toch wel een winstwaarschuwing die toen heel zwaar gewogen heeft op de koers van CFV, maar ook 8% koersverlies had opgeleverd bij Akkermans en Van Haren. Wel, nu blijkt bij de halfjaarcijfers dat men toen toch wel heel voorzichtig is geweest en dat men nu kan zeggen, ja, het zal waarschijnlijk minder erg zijn. Hè. Dus de omzet zal bij DME licht kunnen stijgen en het resultaat zal in de buurt liggen van vorig jaar, dus niet noodzakelijk meer lager. En dat heeft toch wel voor opluchting gezorgd. En zagen we ook dat deze keer er wel een positieve koersreactie was bij Akkermans en Van Haren. En dat is des te meer opvallend op het algemeen klimaat ook die dag toch wel slecht was op de beurzen.
Ja, ja, ja. Ja, en om even te blijven bij DME. DME is het baggerbedrijf binnen CV. CV is een van de grote participaties van Akkermans en Van Haren. En DME is sinds kort apart genoteerd, ja, op de beurs. Ja, een goede zaak volgens jou wat betreft het aandeel Akkermans en Van Haren aan zich?
Ja, ik denk dat wel. Hè. Dus zeker omdat de tegenstelde beweging ook bezig is. Hè. Een van de grootste concurrent, zeker op beursgenoteerd vlak, het Nederlandse Boskalis. Ja, dat gaat nu net van de beurs verdwijnen. Hè. De referentieaandelen daar, Hull Trust, heeft, ja, het bod verhoogd, hè, van 2 naar 33 euro per aandeel. En dat maakt de kans groter dat aandeelhouders toch in voldoende mate zullen toestemmen om dat aandeel van de beurs te kunnen halen. Mm-hmm. En dan denk ik dat er toch wel heel wat investeerders zullen zijn die in bagger en offshore energie heel sterk zullen geïnteresseerd zijn. En dan gaan ze met DME natuurlijk een rechtstreekse kans krijgen, want Anglo-Saxische investeerders houden er niet van dat op een onrechtstreekse manier te moeten doen. Ja. Het zij via Akkermans, het zij via CFV. Dus die willen een rechtstreekse lijn hebben naar de belegging waar dat ze willen inzitten. En dus ik denk dat dat wel een goede zaak is. Naarmate DME meer kan gaan schijnen richting als groeiwaar richting de komende jaren, des te meer, ja, dat ook zal zorgen voor een hogere waardering, een hogere koers van Akkermans en Van Haren.
Ja, ja, ja. En wat betreft dan de huidige halfjaarresultaten, wat waren daar voor jou de hoofdpunten uit wat betreft de andere takken waar Akkermans nog in investeert?
Ja, DME, dat het minder erg was, was een goede zaak. Maar twee, denk ik toch, ja, private banking, hè, dat is altijd al de matras geweest, hè, onderschat altijd binnen de groep, maar altijd een heel goede bron van winstgevendheid. Ja. Natuurlijk, ja, dan zit je met die enorme turbulentie op de financiële markten, niet alleen op de aandelenmarkten, maar ook op de obligatiemarkten. En dan zie je inderdaad dat het beheerd vermogen, ondanks dat er nog 2,8 miljard bruto instroom was, ja, dat gezakt is. Maar ook hier minder erg, want de bijdrage in de eerste jaarhelft van private banking, hè, dan spreken we vooral over bankdelen, ja, die was nog altijd hoger dan in de eerste 6 maanden van 2021. En je ziet ook nog altijd dat het beheerd vermogen een stuk hoger ligt dan eind 2020. Dus ja, private banking, delen, Bank van Breda, relatief gezien blijven die nog altijd heel goed doen in hun sector.
Ja, en daarnaast misschien ook, om kort even te vermelden, heeft het een aantal meerwaarden kunnen realiseren op bepaalde participaties die het van de hand heeft gedaan.
Ja, dat is in hun growth capital, Manugar. En dan hebben ze ook Animacare verkocht binnen hun Immopoot.
Ja.
Dat zijn natuurlijk twee belangrijke verkopen. En dat betekent dat Akkermans van Haren ongeveer een kaspositie heeft als die deals zijn afgerond van €500 miljoen. En dat is natuurlijk niet slecht. Hè. Als er zulke turbulenties zijn op de markt, betekent dat prijzen gaan dalen, zowel beursgenoteerd, maar ook binnen private equity, dat je niet toch een stuk minder gaat moeten betalen als je nieuwe investeringen wil doen. En je hebt die meerwaarde nog kunnen realiseren op waarderingen van voordat het slechter ging. Dus daar zit denk ik toch altijd een positief effect op. En dat is altijd leuk, dat is altijd goed. Binnen die turbulenties en misschien dat er in het najaar nog bedrijven, goede bedrijven, tijdelijk in problemen kunnen komen. En dan kan Akkermans en Van Haren, zeker voor hun groeikapitaal, daarop op inspelen. Als daar geld nodig is, kunnen zij dat daarvoor zorgen en aan hun voorwaarden, want dat is altijd belangrijk, aan hun voorwaarden daarin goedkoop instappen. En dan hebben ze weer groeiondernemingen voor de toekomst.
Ja, ze hebben de cash, dus ze kunnen ervan profiteren. Tot slot, want je zei nu met de laatste resultaten, reageerde de koers beter dan vorige keer. Hoe staat het momenteel gewaardeerd volgens jou?
Ja, het stond nog altijd aan de lage kant. Hè. Geen rekening houden met richting 2030 het sterk groeipotentieel van een DME. De offshore energie, daar is het bedrijf heel sterk in. Dat hebben ze opgebouwd in Europa. Dat kunnen ze uitrollen in Noord-Amerika en in Azië, wat groeipolen kunnen zijn de rest van dit decennium. Private banking, bewijst zijn robuustheid binnen de resultaten. CPEF is heel sterk bezig, gaat ook een recordjaar hebben. En ze hebben dat groeikapitaal dat ze meer naar voren willen halen, waar ze ook bewijzen af en toe meerwaarde te kunnen nemen. En daar hebben ze nu terug middelen om die poot te gaan versterken. En in lijn met zijn Sofina, met Brederode, die poot toch sterker te gaan uitbouwen.
Ja, ja, ja. En dan het tweede aandeel dat jij erbij hebt gehaald, een soort Akkermans en Van Haren in wording, maar dan in West-Vlaanderen, als ik goed begrepen heb, Tessenderlo, de industriële groep. Misschien om kort even de resultaten te overlopen, want het is actief in verschillende segmenten. Wat zijn daar voor jou de hoofdpunten uit geweest?
Ja, de Tessenderlo groep zoals die vandaag bestaat, is dat toch vooral die agrobusiness. En dan spreken we over Tessenderlo Curly, die meststoffen uit afvalstromen van raffinaderijen. Mm-hmm. Een unieke bedrijf, een unieke positie en een fantastische eerste jaarhelft van 2022. Meer dan 40% omzetstijging en zelfs 62% stijging van de bedrijfskaststroom ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent een sterkere stijging van de rendabiliteit. Die is meer dan 10% vooruitgegaan. En dat is de helft van de EBITDA, de bedrijfskaststroom van de groep.
Mm-hmm.
En ook andere divisies, industriële oplossingen, de pijpleidingen. En dan ook de biovalorisatie, spreek over gelatine, collageen, verwerking van slachtafval. Ook daar dubbelcijferige omzetgroei, zelfs meer dan 20%. Daar zag je wel, zoals bij vele bedrijven, dat de rendabiliteit wat minder is. Dus de EBITDA, de bedrijfskaststroom, is minder sterk gestegen. En dan ook nog T-Power, de gascentrale in Tessenderlo. Wat een fantastische zet een aantal jaren geleden, waar we ook een hoger resultaat zien, uiteraard. Dus globaal gezien een heel sterke omzetgroei en nog een hogere stijging van de bedrijfskaststroom, zodat ook de jaarprognose kan worden opgetrokken naar een toename met 15-20%. Dus Tessenderlo heeft echt wel een sterke eerste 6 maanden van 2022 achter de rug.
Ja, alleen maar goed nieuws en goede vooruitzichten blijkbaar. En op de achtergrond, vandaar dat ik verwees naar een soort Akkermans en Van Haren in wording, op de achtergrond lopen nog steeds die plannen om te fuseren met de weefgetouwenproducent picanol.
Ja.
Hoe is dat verhaal geëvolueerd? Wat mogen we daarvan verwachten?
Ik denk ja, dat we mogen verwachten dat tegen het einde van het jaar die operatie zal worden afgerond. En dat je dus de vorming krijgt van één grote, sterke industriële groep. Met de bedoeling inderdaad een soort Akkermans van Haren van West-Vlaanderen te worden. Dus dat er ruimte is om voortdurend door te investeren in goede en mindere tijden. Want we hebben de voorbije jaren toch gezien dat als picanol het geweldig doet, dat het meestal een mindere periode is voor de Tessenderlo en omgekeerd. Dus die complementariteit op vlak van resultaten is er, hè, niet op vlak van activiteiten, maar dat was ook absoluut de bedoeling niet. En dat biedt dan altijd de ruimte dat je kan terugvallen en zegt van kijk, oei, het gaat minder in één activiteit, dat je niet moet stoppen met investeren, met verder te moderniseren, dat je dat kan blijven doen en dat je ook dan voldoende middelen gaat hebben om regelmatig die groep te versterken, nieuwe participaties te nemen. Dus ik denk dat dat, eens die operatie afgerond is, toch wel een goede zaak kan zijn op lange termijn voor de aandeelhouder.
Ja, zoals je zei, schitterende resultaten, goede vooruitzichten, zowel financieel als strategisch. Ja, hoe reageerde de koers en is dat volgens jou een correcte weerspiegeling van de waarde van het bedrijf?
Ja, uiteindelijk gezien de omvang van de stijging van de cijfers, kan je zeggen ja, dat toch een eerder matige reactie is geweest. Dus het is duidelijk dat zeker bij grote buitenlandse institutionele investeerders het vertrouwen nog niet is of nog niet gezien wordt wat die groep kan worden. Dat Luc Tak, de inspirator, de CEO en de referentieaandeelhouder van deze groep, ja, dat hij dat nog moet gaan bewijzen ten aanzien vooral van buitenlandse investeerders, die daar toch altijd wat meewarig hebben gekeken naar één persoon die ja, toch heel nadrukkelijk de zaken aanstuurt. Dus hij zal het nog moeten bewijzen, maar kijk, de Belgische, Vlaamse particuliere investeerder kan er ondertussen toch maar van profiteren om aan zeer lage waarderingen, eigenlijk aan recessiewaarderingen, of een bedrijf waar het niet zo goed zou gaan om dat aandeel en die prijzen op te pikken.
Ja, altijd interessant. Jij bent voor nu bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover en graag tot volgende week.
Tot volgende week. Dag.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends. Ga naar www.trends.be/podcastaanbod en krijg 4 weken gratis Trends bij u thuis. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.